Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom bij Heijnen van Teutem. In deze podcast duik ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Nou Bas, we gaan het vandaag hebben over Europa. Europa dat maakt een hele spannende tijd hoor, een hele moeilijke tijd, een oorlogstijd. Waar ben jij vandaag nieuwsgierig naar? Wat wil jij te weten komen?
Nou, we maken allemaal een spannende tijd door. En dat reflecteert ook op Europa en op de houding ten opzichte van Europa. Ik kan me de tijd heel goed herinneren dat Europa eigenlijk helemaal niet leefde. Helemaal geen sterke emoties opriep. Europa, best belangrijk, tijdens de verkiezingen was een leus. Een beetje zo smekend. Dat is natuurlijk heel erg veranderd de laatste 20 jaar. Er is veel meer anti-Europese stemming of een soort skepsis ten opzichte van Europa. Bureaucratie, gebrek aan democratie. En nu zitten we in, dan denk ik, een heel andere periode. Dat er een stevig antwoord en houding wordt verwacht ten opzichte van geopolitieke dreiging van Rusland. Het is belangrijk om hoe Europa erin staat. Maar ik denk dat ook belangrijk, en daar zou ik het ook over willen hebben, over hoe wij ons dan tot dat Europa verhouden nu, want dat verandert ook.
Ja, dat is een spiegel ervan.
Ja.
Oké.
En ik ben ook wel benieuwd wat jij vindt, omdat jij natuurlijk bent een beetje volgens mij volwassen geworden in een soort heel pro-Europese internationale stemming. Hè? Erasmusbeurs, internationale uitwisselingen. En heb jij, want jij studeert in Engeland. Je hebt de Brexit meegemaakt. Heb jij dat zien veranderen?
Ja, het is een hele paradoxale sfeer. Want ik woon natuurlijk in een land wat er 6 jaar geleden voor heeft gekozen om te vertrekken. En dat inmiddels ook gedaan heeft. Maar tegelijkertijd woon ik in dat land in een omgeving waar mensen heel erg pro-Europa zijn.
En hoe zijn ze dat op een onmachtige manier? Of doen ze er ook nog iets voor?
Nou ja, Brexit is wel geaccepteerd. Mm-hmm. Maar het wereldbeeld dat Brexit heeft veroorzaakt, daar verzet men zich wel heel erg tegen. En ik denk dat de Britse jongeren er ook wel echt een heel stuk activistischer door zijn geworden. Want voor ons is populisme natuurlijk ook iets serieus en iets waar mensen over nadenken. En is soms ook ronduit gevaarlijk. Maar het beïnvloedt niet ons dagelijks leven op dezelfde manier als je nu wil. Ja, precies. Want voor hen heeft het wel echt wezenlijke gevolgen. Van waar ze kunnen wonen, waar ze kunnen werken. En dat is natuurlijk zeker in Oxford.
Dus is dat meer activistisch dan een gevoel van malaise? Zo van, wij kunnen het niet winnen?
Nee, het is wel echt activistisch, ja. Ze hebben ook echt meer het gevoel dat Brexit een soort outlier was. Dat het een soort van gekke gebeurtenis was. Dan dat het betekent dat de slag nu gewonnen is door dat kamp.
Ja, ja.
Ook omdat UKIP natuurlijk, de drijvende kracht daarachter met Nigel Farage, is helemaal geen politieke factor in het parlement. Dat zijn gewoon de conservatieven en de Labour-partij. Nou Bas, we gaan het daar natuurlijk niet met z'n tweeën over hebben vandaag. We hebben een hele bijzondere gast, Caroline de Gruyter. Ze schrijft al meer dan 20 jaar over Europa in nationale media, zoals NRC hier, maar ook internationale media, zoals het invloedrijke blad Foreign Affairs. Vorig jaar bracht ze het boek uit Beter Wordt Het Niet. Daarin trok ze historische parallellen tussen het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Dan denk je dat is voor een niche zoals wij geschreven, maar dat werd een behoorlijke bestseller.
Ja, met een weinig hoopvolle titel pakte het enorm publiek aan.
Ja.
Ik geloof dat het al 18e druk is.
18e druk, ja. Ja. En dit jaar bracht ze een bundel van de columns uit van de afgelopen 5 jaar. Met de titel, je is ook niet heel hoopgevend, je zult maar met iedereen ruzie hebben.
Ja, observaties over Europa. En daar zie je heel erg hoe de stemming en sfeer veranderd is. Dus,
ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe zij naar de huidige situatie, spannende situatie in Europa kijkt. Carolien, welkom. Heel fijn dat je er bent. Je schrijft eigenlijk al jaren, decennia over Europa en het belang daarvan, al ver voordat het sexy was. Maar de afgelopen 10, 20 jaar is het heel hard gaan schuiven met in felle tegenstanders, felle voorstanders. Er is een discussie aan het ontstaan. Wat merk jij daarvan? Je bent nu ook terug in Brussel natuurlijk. Wat voel jij daarvan?
Van die veranderingen?
Ja.
Ja, Brussel is... Ik zit vaak een paar jaar in Brussel en dan zit ik weer een paar jaar in een andere uithoek van Europa, EU en soms ook niet EU. Iedere keer als je dan weer terugkomt in Brussel, dan merk je gewoon dat het... Ze hebben het over dezelfde dingen, maar op een hele andere manier. Zoals nu, hè, door de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, staat alles in teken van de veiligheid. Dus alle discussies die sowieso gaande zijn over de interne markt, over gezondheid, over digitaal, whatever. Daar komt een enorme saus van veiligheid overheen nu. Terwijl dat 10 jaar geleden kwam overal een saus overheen tijdens de eurocrisis van... schulden en tekorten. En dus je ziet dat je met dezelfde mensen... en in een Europa wat heet het verandert natuurlijk... omdat het moet reageren op crisis. Maar we hebben die markt, dus daar blijven we over praten. Maar alle beslissingen worden toch anders genomen dan vroeger. Dus in die zin is iedere keer als ik weer dus naar Brussel terugkom... na een paar jaar, dan is alles toch weer anders.
Wordt alles weer een andere lens bezien eigenlijk.
Ja.
En waar komt jouw fascinatie voor het onderwerp eigenlijk vandaan? Voor het onderwerp Europa, hoe is dat gegroeid?
Het kwam omdat ik in Brussel ging wonen in 1999. En ik wist niet eens wat het verschil was, want je krijgt op school niks natuurlijk, of bijna niks. Ik wist echt niet wat het verschil was tussen de Europese Raad en de Europese Commissie. En dat is nog één ding, maar ik wist ook niet waarom ik het zou moeten weten. Het eerste jaar was ik echt een soort van Alice in Wonderland. Of ja, eigenlijk een soort halve nachtmerrie. Dat je gewoon absoluut niet weet waar je naar moet kijken. Je hebt het parlement, je hebt de raad, dat is van de lidstaat. Je hebt de commissie, dat is zeg maar de regering, het dagelijks bestuur. Waar ligt de macht?
En dat
verschuift ook steeds, dat leer je dan later.
Wanneer is jouw fascinatie dan echt begonnen? Want je zei, ik ben een soort Alice in Wonderland. Maar dat is ook iets wat je er heel erg toe heeft aangetrokken. Terwijl in die tijd, daar hadden we het net al even over... dat Europa, de belangstelling voor Europa, die viel gewoon niet op te wekken. Europa best belangrijk, hadden we het al over in de jaren 90, denk ik nog. Dus wat was het nou bij jou waardoor jij je ging bezighouden met een onderwerp... wat toen eigenlijk... ver van mensen afstond, maar ook niet enorme interesse opwek.
Nou, ik kwam in Brussel terecht. Mijn man is diplomaat. En we zaten allebei in het Midden-Oosten. Daar ben ik hem tegengekomen. Ik woonde in de Gazastrook en later in Jeruzalem. En hij kwam ook in Jeruzalem. En op een dag kreeg hij een plaatsing in Brussel. Dus wij hadden toen 3 correspondenten in Brussel. Die Europese zaken deden. En er ging er eentje weg. Dus het was perfect. En zo ben ik in Brussel beland. En ik was een vrouw van de wereld. Ik las Foreign Affairs. Ik was chef buitenland bij Elsevier geweest ook nog. Dus ik had 5 jaar in het Midden-Oosten gewoond. Dus ik dacht echt wel een beetje dat ik wel wist wat er allemaal gebeurde in de wereld. Hè? En dan kom je dus in Brussel. En dan besef je dus. En dat duurde dus echt een vol jaar. Dat je gewoon absoluut niet begrijpt wat daar gebeurt. En wie daar eigenlijk de beslissingen nemen en zo. Ja.
En dat integreerde je dus.
En daarmee, dus dat heb ik heel erg moeten leren. Gewoon door in de verslaggeverij te gaan. Door bepaalde onderwerpen te gaan volgen. Europese onderwerpen. Op een gegeven moment dan grijpt je dat. En dan denk je dat je het net begrijpt. En dan gebeurt er iets. Dan komt de bankencrisis. Of dan gebeurt er iets anders. Dan komen grotere uitbreidingen zijn er geweest natuurlijk. Dat je ineens denkt van, hé, maar dit is... Dit verandert dus constant.
Hoe heeft jouw houding zich ontwikkeld de afgelopen 20 jaar... ten opzichte van Europese integratie of het project Europa? Zijn er grote nieuwe inzichten geweest? Is er veel veranderd? En hoe jij er naar kijkt?
Ik denk dat mijn kijk op Europa heel erg is gegroeid... door mijn jaren in Wenen. En dat kwam eigenlijk... ik verhuisde in 2013... naar Wenen voor 4 jaar. Daarvoor had ik 5 jaar lang echt met mijn laarzen in de modder gezeten in Brussel. Eerst de financiële crisis, toen de economische crisis en toen de eurocrisis. En dan kwam ik echt om 7 uur thuis als de kinderen al aan het ontbijt zaten en dat 3 keer per week. Iedere dag voorpagina's tikken, et cetera. En dan zie je dus dat Europese landen een heleboel gezamenlijk hebben opgetuigd. Schengen, dus alle binnengrenzen weg. Een euro, ook alle binnengrenzen weg eigenlijk. Hè? Mm. We hebben allemaal hetzelfde. Maar ze vergaten dus eigenlijk om een soort verdedigingswal eromheen te bouwen. Dus we hadden geen grenscontrole, want dat hoeft allemaal niet. En we hadden dus ook geen backup voor als de euro zou gaan schuiven. Nou, al die dingen hebben we dus gezien, dat is allemaal dus wel gebeurd. En dan leer je eigenlijk dat, ja, als je... Er is één instelling in Europa die over het Europees belang nadenkt. En dat is de Europese Commissie. Die moet dan voorstellen maken van, dan lopen dingen scheef. Oké, het zou in het Europese belang zijn als we het zo en zo doen. Dat is vaak heel gewoon pure logica natuurlijk. En ik heb heel lang op de lijn gezeten dat ik dacht van, jongens, doe dat dan nou gewoon. Dan hebben we geen eurocrisis meer, dan hebben we geen bankencrisis meer. En dat is veel beter, gewoon doorpakken. Dus een soort federaal Europa. Ik denk nog steeds dat dat de mooiste oplossing is. Hè? Dat we een grote stap zouden maken zoals de Amerikanen dat destijds gedaan hebben. Met één centrale bank die onafhankelijk kan opereren. Nou, enzovoort enzovoort.
Maar,
toen verhuisde ik dus naar Wenen. Ja. Maar je weet, het gebeurt niet omdat de lidstaten de macht hebben. Hè? Ja. Veel mensen begrijpen dat niet. Dat zullen de lidstaten natuurlijk zelf niet echt benadrukken. Maar degene die de macht hebben in Europa, in Brussel, dat zijn de lidstaten. De commissie kan alles voorstellen wat ze wil. De lidstaten moeten ermee akkoord gaan. En dat, ja, die schieten dat gewoon vol gaten. En dan vervolgens moeten ze nog met het parlement soms onderhandelen. In onderwerpen waar het parlement ook iets mag zeggen. Maar uiteindelijk, de echte macht ligt bij de lidstaten. En ik heb dat altijd excessief gevonden. Het is ook excessief. Want die spelen dus gewoon op nationaal niveau. Beslissen ze alles. Maar dus ook op internationaal niveau. Op Europees niveau. Dus ze zouden eigenlijk een stapje aan de kant moeten gaan. Nou goed, dat vind ik nog steeds. Maar toen ben ik naar Wenen verhuisd. En daar kwam ik erachter dat zoals Europeanen klagen dat Europa altijd traag is en onbegrijpelijk.
Bureaucratisch.
Bureaucratisch. Dus wij klagen altijd. En toen kwam ik erachter in Wenen dat er 600 jaar lang een groot rijk heeft, een imperium heeft bestaan, het Habsburgse Rijk. Leren wij allemaal niks over in Nederland natuurlijk, of bijna niet. Maar wij zijn daar ook nog even deel van geweest. Dat ook een soort multinationaal, zo'n samengesteld zootje was. Net als de EU eigenlijk. Hè? En dat was dan wel één staat en wij zijn geen staat. En ze hadden één leger en één buitenlandpolitiek. Maar dat bestond dus uit allemaal verschillende taalgroepen, religieuze groepen, etnische groepen. En die zaten onder die kroon eigenlijk, onder dat dak van dat Habsburgse Rijk. En de keizer, en dat rijk werd omringd door boze grote rivalen. Hè? Het Rusland van de tsaar, het Ottomaanse Rijk, Pruisen, Frankrijk, nou enzovoort. En steeds weer andere soms. En die vonden dat dan natuurlijk heel erg leuk om dan al die volkeren binnen dat Habsburgse Rijk een beetje tegen elkaar uit te spelen. En dus de keizer, wat natuurlijk een autocraat was van... maar die was niet zo autocratisch als de tsaar of als de sultan of de Franse koning. Omdat hij altijd moest zorgen dat hij al die groepjes tevreden hield. Want anders zouden ze gewoon overlopen.
Frans Jozef, hè? We toch.
Maar ook al eerdere keizers. Ja. Maria Theresia, ja. Jozef, er zijn er honderden geweest. En sommige waren heel goed en sommige waren heel slecht. Maar allemaal hadden ze dat dus begrepen. Dus wat deden ze? Ze namen wel de besluiten, maar ze zorgden dat er iets voor iedereen in zat. En dat was dus de soort permanente massage van al die bevolkingsgroepen. De Kroaten, de Slovenen, de Tsjechen. En iedereen was permanent ontevreden met de arrangementen die ze kregen. Hè, want ze wilden veel meer. Maar ze haalden er genoeg uit om erbij te blijven. En dat deed mij dus zo aan Europa denken. En dat heeft mijn... Sorry, het is een beetje een lang antwoord Maar je vraag is
dat
heel
goed. Dat is een
goed verhaal. Dat heeft mij dus toch anders naar Europa laten kijken. Ik vind nog steeds dat de lidstaten de grote bek hebben eigenlijk in Brussel. Aan de andere kant ben ik wel door die grote uitstap in de Habsburgse geschiedenis, heb ik begrepen dat het waarschijnlijk cruciaal is dat al die groepen, in het Engels zeg je zo mooi, dat they own the policy. Dat zij zich deel voelen van dat besluit, dat het hun besluit is. En dus ergens is het ook onvermijdelijk dat de lidstaten zo'n grote bek hebben in Brussel.
Er is nog een aspect wat in je Habsburgs boek, dan noem ik het maar even Habsburg boek, een rol speelt. En dat is, wat je ook ziet, waarom het zo lang werkte, is dat mensen tegenwoordig best nog wel nostalgisch terugkijken, maar ook omdat ze voelden dat die bureaucratie waar je over schrijft, die regeltjes, want ze hadden het echt nodig, hè, die regels, om de boel bij elkaar te houden. Maar die waren wel in die samenleving aanwezig. En je schrijft ook dat in Europa is die afstand er altijd. Dus het is niet zo dat de post geregeld wordt door Europa, of de sociale werkelijkheid wordt niet ingevuld door Europa, maar nog steeds door de staten zelf. En daardoor ontstaat ook die afstand. Dus aan de ene kant, dat is ook weer een verschil met Habsburg.
Ja, er zijn een hoop verschillen. Kijk, de bureaucratie van Europa, waar iedereen het altijd over heeft. Ja, dat is iets van 35.000 mensen voor heel Europa. Dat is de stad Tilburg, hè?
Ja.
Dus minder dan de stad Parijs. In het Habsburgse Rijk waren het er honderdduizenden. Alle plantsoenen,
maar dan gaat het dus
voor de plantsoenendienst werkten, de leraren. Ja. Iedereen stond op de payroll van de keizer. Dus die vormden daar fysiek deel van. Dat is absoluut waar.
Maar hoe komt het dan dat sommige mensen die bureaucratie toch als zo vervreemdend ervaren, terwijl het eigenlijk over zo'n klein clubje
omdat ze dat
gaat?
Niet weten.
Ja,
of omdat het een ander woord is voor de afstand die ze voelen.
Ja, dat ook. En ik denk ook dat, kijk, nogmaals, de regeringen, die vinden dat eigenlijk wel goed. Dat mensen dat beeld hebben over Brussel. Hè? Want heel vaak heb ik meegemaakt dat ministers, Nederlandse ministers, maar ook uit andere landen, dat doet iedereen eigenlijk, die komen naar Brussel. He, zoals nu tijdens die energiecrisis, oorlog in Oekraïne, of tijdens de eurocrisis, of weet ik veel wat. Die komen naar Brussel en die nemen dan met z'n allen een besluit. En dat is give and take. Hè? Je geeft wat en je neemt wat. Want, Habsburg weer, iedereen moet iets krijgen. Er zijn geen winnaars en geen verliezers, anders valt de boel uit elkaar. Dan lopen de mensen boos weg. Dus iedereen moet eigenlijk iets krijgen. En dan komen ze terug in Den Haag of in Parijs of in Boedapest. En dan praten ze alleen maar over datgene wat ze gekregen hebben. En als mensen dan vragen stellen, moeilijke vragen stellen, dan zeggen ze, ja, maar dat heeft Brussel over ons besloten. Weet je? En daarmee bevestigen ze dus dat beeld. Dus als er iets goed gaat,
Dan
internaliseren ze het. Dan zijn zij verantwoordelijk. Hè? En als er iets fout loopt, dan hebben die anonieme bureaucraten in Brussel dat besloten. Ik chargeer het nu een beetje, maar ik chargeer het niet heel erg. Dus dat houdt dat beeld ook altijd in stand.
Wat ik denk dat het wat je in je boek schrijft ook wel nog een soort diepere laag heeft, omdat je eigenlijk een houding bepleit ten opzichte van Europa. Misschien ook is het ook wel een soort levenshouding, dat weet ik niet. Dat voortmodderen.
Ja.
Dat doorworstelen heet het geloof ik in Duits.
Voortworstelen.
Ja. Okay.
Of doorworstelen kan je ook
zeggen. Laten we
zeggen
dat onvolkomene, dat elke keer een beetje gelijk krijgen, maar niet helemaal. Dat is, als je het zo leest, is dat eigenlijk allemaal dingen waar mensen nu juist zo fel tegen zijn. Men willen grote gebaren, absolute helderheid, transparantie, staan voor één identiteit. Dus een soort simpele waarheid of een simpele. En dat is natuurlijk ook, kun je zeggen, dat verlangen naar de sterke man wat je ziet in een aantal landen opkomen. Dus juist een soort uberduidelijkheid in alles. En jij bepleit in je boek juist een soort the art of compromise. Het idee van de titel, allebei de titels van je boek, Beter wordt het niet. En dat is best wel grappig, een bestseller die heet Beter wordt het niet.
Ja.
Klinkt niet als wat de mensen willen horen.
Dus hoe verklaar je dat? Dat mensen dat toch uiteindelijk dat idee van... ja, joh, het zal nooit perfect worden. En Europa is heel vaak reactief, zoals je net al beschrijft. Dat hoe, aan de ene kant dat staat ook haaks op wat mensen vaak verlangen... op dit moment, politiek gezien of sociaal.
Ja, maar nu leven denk ik wel in een speciaal moment. Vanwege Poetin, vanwege de oorlog in Oekraïne, vanwege Turkije dat met zijn vergatte Griekse eilanden aan het bedreigen is, enzovoort en zo verder. Wij worden van buiten bedreigd en dat maakt dat wij, ja, dat Europa daardoor verandert. Europeanen zijn veel meer, zelfs de populisten willen er niet meer uit. Hm. Die zijn gestopt met het over exits hebben. Mevrouw Meloni staat ineens achter, in Italië staat ineens achter de euro, is pro-NAVO.
Je schrijft ook dat je zelf minder scheldmails krijgt.
Ja, ik krijg beduidend minder scheldmails ook. Ja. Ja. Dus er is iets aan het veranderen. Kijk, ik ben zelf me pas Europees gaan voelen toen ik in het Midden-Oosten woonde. Vroeger moest je Europa uit, of naar het Verre Oosten, of Japan of zo, of Ecuador, om te denken van, hé, waarom... Ja, doen die mensen dit? Verder geen waardeoordeel, maar compleet anders. Weet je, wij komen toch uit een andere cultuur. En dat is toch een soort, daar kan je nooit de vinger op leggen. En er zijn honderdduizenden boeken al over geschreven. Niemand kan dat definiëren wat Europa is, want het verandert ook steeds. En het hangt van de omstandigheden af. En nu kan je dus in Europa zitten en je langzamerhand Europees voelen. En... ja, dat maakt
dat is een
toch
dat verschil.
Dat we anders... Ik voel dat er veel meer interesse is voor Europa. Mensen willen ook echt... Ik ga vanmiddag ook naar de universiteit weer om een gastcollege te houden. En ik doe dat best wel veel. En mensen weten gewoon heel weinig van Europa. Er is een enorme honger naar informatie. Vertel nou eens hoe het werkt. Waar kunnen we meer vinden? Wie heeft de macht? Precies die dingen die ik jarenlang zelf als journalist heb geprobeerd te vinden, die willen zij weten.
Is dat ook het verschil?
Dat is echt nieuw.
Dat het vroeger, als je dan in zo'n... zijn er talloze pogingen gedaan om dat Europa onder de mensen te brengen. Vooral culturele dingetjes. Nou, waren poëzieavondjes en dingen. En die hadden allemaal een beetje die beetje plichtmatige, humanistische saus van gemeenschap van waarden. En dat bleef allemaal een beetje zo zweven. En dat had heel weinig te maken met je eigen leven. Dat heel weinig gevoel dat je... Nou, en dat lijkt mij ook veranderd nu door wat er gebeurt.
Er is, kijk, heel lang is het debat beheerst door twee uitersten eigenlijk. Je had de federalisten. En voor de federalisten is er nooit genoeg Europa. Hè, en die hebben een best hekel aan al die compromisjes. En dan krijgen de Duitsers weer een bruggetje. En dan hebben de Hongaren weer een uitzondering. En ze...
Daar dus rekenen jullie zelf ook onder, toch? Wel, zoals je net eerder zei, of niet?
Niet echt. Okay. Ik ben toch een realist, denk ik. Ik bedoel, ik zie dat de federalistische oplossing de beste oplossing zou zijn. Maar ik begrijp dus ook dat die er nooit komt.
Je bent er niet dogmatisch.
En wel daarom en daarom. Nee. Maar goed, de federalisten en de nationalisten domineerden het debat. Hè? En ook voor de nationalisten is er altijd te veel Europa. Dus die zijn ook altijd ontevreden. Dus je hebt aan de ene kant de dromers, hè, waar jij het nu over hebt, met hun prachtige cultuur. Super, hè, dat het er is. Maar het is een Europa wat niet bestaat en wat ook nooit zal bestaan. En waar ik dus voor pleit is... Ik word ook wel eens opgebeld, ik doe het ook niet meer. Voor die tv-shows of zo. We hebben iemand die heel erg tegen Europa is. Kunt u dan komen, want u bent voor Europa.
Ja, ja.
Maar dan kan je dus helemaal geen enkel debat voeren. Want die twee die zitten allebei. De nationalisten krijgen hun zin niet en de federalisten krijgen ook hun zin niet. Die zitten allebei op een wolk eigenlijk. Dus dan kan je toch nooit een goed debat over Europa, over wat er werkelijk gebeurt.
En wat er werkelijk gebeurt, dat...
Ze noemen dat wel eens failing forward. Dat is ook zoiets. Er zijn dus academische studies geschreven over hoe je in Europa, hoe vaak de lidstaten, die dus de besluiten nemen, die slagen er dus niet in om de eurocrisis te stoppen bijvoorbeeld. Of nu die energiecrisis te stoppen. Dus die nemen dan een besluitje. Heel moeilijk compromissen. Want ieder land regelt het op zijn eigen manier. Dus iedereen doet water bij de wijn. Maar de echte goede oplossing, daar slagen ze niet in. Dus na een half jaar laait het probleem weer op. En is de brand nog veel groter dan het in het begin was. Dus dan moeten ze weer bij elkaar komen. En moeten ze die stap verder zetten die ze eerder niet konden zetten. Dus soms is het juist het onvolmaakte van Europese besluiten is een opstap voor een beter besluit. En dat noemen ze dus failing forward.
Ja, en een rode draad die ik steeds hoor hier is eigenlijk het belang voor dat voortmodderen of voor dat afspraken maken voor verdere integratie van crisis. Dat er telkens weer een soort van externe prikkel of iets van buitenaf is wat het bedreigt of wat het op losse schroeven zet, waardoor we toch weer de handen moeten schudden binnen Europa.
Absoluut.
En is dat dan de reden dat de oorlog in Oekraïne zo'n breekpunt is? Omdat dat nu een grotere dreiging is dan we de afgelopen jaren hebben gehad?
Kijk, de oorlog in Oekraïne gaat gewoon naar de raison d'être van de Europese Unie. Nooit meer oorlog. En daarom gingen wij alle politieke dilemma's of problemen die zich voordoen in technische stukjes breken, om die technische stukjes. Daarom is Europa depolitiseerd.
Ja.
De oorlog in Oekraïne, het gedrag van Rusland, hè, wat natuurlijk al jaren aan de gang was, maar wij konden dat bijna niet meer geloven.
Zijn naïef geweest, schrijf je.
Ja, we zijn
verschrikkelijk
heel naïef
geweest,
denk ik. Ja.
Waar zit dat dus dan concreet in, die naïviteit? Waar is Nederland bijvoorbeeld naïef in geweest?
Ach, we hebben toch allemaal gedacht, we zijn allemaal naïef. We lopen nu allemaal Duitsland te beschuldigen. Hè? Want Duitsland had dit niet moeten doen. En Duitsland had niet zo in bad moeten gaan zitten met de Russen. En zo. Ga eens hier op de Zuidas kijken. Hm. Wij zitten ook in bad met de Russen. Ja. En de Fransen zitten ook in bad met de Russen. Ja. Iedereen heeft in het bad met de Russen gezeten. Wij hebben gewoon, we konden dit, dat zeggen we dan nu. Hè, nu Rusland, Oekraïne is binnengevallen. Nu zien we eigenlijk dat dit begon in 2008 al. Of het begon in 2007 al met speeches. En mensen rondom Poetin, die hebben natuurlijk gezien dat het tijdens zijn aantreden, vanaf zijn aantreden in 2000, of wat was het, 2001, ja, 2000.
Ja. Al begon eigenlijk.
Ja,
Bas, heeft
die
ook
man
een stuk over
wil,
geschreven?
Die man die wil een soort nieuw rijk optuigen, zoals het vroeger was.
Was het ook die overtuiging, want de Europese Unie is begonnen als een economie, hè? Nooit weer. Dat is maar ook economische samenwerking. En dat nooit weer in die economische samenwerking, die versmolt een beetje. Dat idee, dat is een oude liberale gedachte, van als je nou maar handel met elkaar drijft, waarom zou ik je dan je hersens inslaan? Want daar heeft niemand wat aan.
Nou, voor ons werkt het. Hè?
Ja.
Ik bedoel, wij hebben binnen de Europese gemeenschap en wat nu dan de Europese Unie is en alsmaar verder meandert. Wie weet hoe het straks gaat.
Maar daardoor hebben we wel onze ogen gesloten terwijl we eigenlijk beter konden weten.
Precies. En wij hebben natuurlijk ons niet met. Kijk, bij ons, wij zijn macht aan het afbreken geweest.
Ja.
Hè? Terwijl wat Poetin doet is het omgekeerde. Hij wil dat de wereld weer rond macht draait. Dus mijn spierballen zijn groter dan de jouwe. Ja. En dat is iets wat wij in Europa, omdat we daar dus miljoenen Europeanen om hebben uitgemoord, hè, door die machtspelletjes. Wij hebben afgesproken, die spelen wij niet meer. Dus we hebben dat gewoon niet meer gezien. We hebben dat niet herkend voor wat het was.
Ja, en hoe zie je het nu? Als je de situatie, Europa is aanwezig geworden. Bij vlagen ferm, hè, zoals we het van der Leyen is, ja, toch wel een figuur geworden. Roept
absoluut
ook controverse op meteen. Ja. Maar dat betekent ook dat ze belangrijk wordt gevonden. Ja. Anders zou niemand zich er druk over maken.
Ja. En mensen herkennen haar overal. Hè?
Precies.
Dat was vroeger ook niet zo.
Nee, terwijl zo stond ze vroeger niet bekend als iemand. Toen ze aantrad was het ook een soort compromis, kreeg ik de indruk. Niet iemand.
Dat is altijd zo.
Precies.
Ja.
Dus die ontwikkelt zich in die crisis.
Ja. Maar zij weet, net als die Habsburgers, als Europa geen toegevoegde waarde levert voor al die samenstellende delen, de lidstaat, is het weg. Dus in dat opzicht kan zij zich ook niet veroorloven om achterover te leunen.
En hoe vind je dat het gaat?
Hoe Europa doet, hoe zij het doet.
Nee, Europa doet, om te zeggen, dan mag je haar meenemen.
Ik denk goed. Ik denk goed. Mensen moeten ongelooflijk hard werken op dit moment. Ja. Echt, het is dag en nacht. Mijn vrienden in Brussel, hè, sommige heb ik al jaren. En die vind ik nu weer terug, nu ik weer terug ben verhuisd naar Brussel. Ja, door de pandemie zijn ze allemaal
doodmoe.
Doodmoe. Het verschil tussen op kantoor zitten en thuiswerken en je privéleven thuis is volkomen vervaagd. En nu komt daar dus die enorme crisis overheen. Dus die worden op vrijdagavond gebeld. Van der Leyen wil op zondagochtend een heel rapport over dit en dat. En je hebt het maar te doen, weet je. Dus er is een ongelooflijke moeheid. Maar die mensen werken dus echt heel erg hard. En ik denk, iemand zei tegen mij afgelopen week, Van der Leyen, is niet heel erg populair bij haar mensen. Hm. Want die wil gewoon dat de dingen gedaan worden. En hoe dat ze kan er verder niet schelen. Ze trekt beslissingen naar zich toe. En als zij geen tijd heeft om ergens over te besluiten, en je kan niet alles tegelijk doen, dan gebeurt het heel lang niet. Dus er zijn heel veel posten die heel lang open blijven, wat totaal onverantwoord is, waardoor mensen overbelast raken. Het interesseert er allemaal geen bal, het moet allemaal gebeuren. Dus daar zijn ze heel erg kritisch op haar. Maar mensen zeggen wel, she gets things done. Dus ze krijgt dingen voor elkaar. Iedere keer weer. Kijk, in principe, jij vroeg daar net ook al naar, in principe willen de lidstaten niet meer Europa. Willen ze nooit. Daarom reageert Europa altijd. Als het echt niet anders kan, en ze hebben eerst ook nog uitgevonden dat ze het niet alleen kunnen, dan komen ze in Brussel samen en dan vragen ze de commissie om iets te doen.
Ja.
Maar nu gaan alle dingen heel... Het gaat nu echt over oorlog of vrede. Hè? En hebben we nog stroom en toch tamelijk vitale business. Er is een enorme recessie die eraan komt. Inflatie giert. Dus alle regeringsleiders staan onder enorme druk. Dus die willen alles gewoon morgen geregeld hebben nu. Maar dat gaat enorm snel. Dus, en de commissie moet dus met hetzelfde aantal mensen, die moet dus ongelooflijk veel werk leveren.
Viel me nog iets anders op in je betoog. Dat je zegt die federalisten, die krijgen het Europa niet. En die nationalisten krijgen het ook niet.
Nee.
Maar die houding die natuurlijk al 10 jaar lang... of 20 jaar lang of 30 jaar lang... nou 20 jaar lang... Eigenlijk ook door bijvoorbeeld iemand als Mark Rutte gepropageerd is. Dat idee van met lange tanden in Europa zijn. Eigenlijk iets betalen. Want we kunnen niet zonder, maar niet te veel. Dus dat, laat me zeggen, omdat het meer populistische sentiment, dat de angst voor verlies van eigenheid, van tradities, en wat je misschien in Wenen ook ziet, hebt gezien. Die dubbelzinnige houding, we krijgen dus ook nooit een soort liefde voor Europa.
Nee.
Dat is eigenlijk het gevolg.
Nee, maar dat is Europa is altijd, doet altijd alles half. En ons gevoel voor Europa is ook heel erg half.
Ja.
En de politici willen natuurlijk aan de ene kant niet dat de boel in elkaar flikkert. Want we halen er echt heel erg veel uit. Hè? Dus die willen dat de EU blijft bestaan. En sterk blijft, juist nu. Tegelijkertijd willen ze ook niet het kleed onder hun eigen stoel vandaan trekken. Want ze willen toch, hè, we willen toch onze eigen buitenlandpolitiek houden. En het Nederlands belang. Het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland moet dan een grote innovatieland worden. En dat doen de Denen, dat doen de Fransen. Iedereen heeft wel zijn eigen ding. Dus het is... Alles is een beetje half natuurlijk in Europa.
En dat
maar wat je duidelijk ziet is dat er een enorm snel groeiend bewustzijn is, ook bij meneer Rutte, dat wij zonder dat we het samen moeten doen in Europa, omdat Nederland dat niet hier alleen niet doorkomt.
En bij de burgers, want het valt natuurlijk op, je zei verkeerd onder andere, hè, je bent ook journalist natuurlijk, maar ook in een diplomatenmilieu, in je boek over Wenen is ook een prachtige galerij van oude Habsburgers en chique bronpotten. Dus dat is denk ik ook een van de dingen die je boek zo aantrekkelijk maken. Maar er is natuurlijk ook al heel lang een sentiment anti-Europa, fel. En die het ook in absolute termen ziet. EU-SSR, weet je wel. Dat idee van we worden gedomineerd. En nou ja, dat is best een krachtige metafoor voor heel veel mensen. Maar nu is de verrassing dat Meloni, die gekozen is in Italië, eigenlijk niet per se pro-Putin is, wat al een verademing is. Europa heeft, denk ik, wat, daar weet jij waarschijnlijk meer van, een wat dubbelzinnige houding toe. Hoe zie jij het sentiment, laten we zeggen, het klassiek populistische sentiment dat echt veel anti-Europa is, verandert daar ook iets? En wordt daar ook aan gewerkt om dat te veranderen, zeg maar?
Ja. Wat je ziet is een enorme verschuiving. Dat is niet door de oorlog in Oekraïne alleen. Dat begon al met Brexit.
Ja.
Want dat is toch een zootje geworden. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
Er was geen plan. Mensen lijden daaronder.
Achteraf, wat zou jij...
Dus een heleboel populisten, rechtse populisten en eurosceptici, die zijn op een ander spoor gaan zitten. Die willen geen exits meer, Maar die willen eigenlijk Europa van binnenuit veranderen. Wat misschien eigenlijk nog wel veel enger is. Hè?
Ja.
Want daar moeten we een antwoord op hebben.
Ja.
Vroeger speelden ze allemaal, bedreven ze politiek op nationale podia. Salvini in Italië, Strache in Oostenrijk, nou iedereen. Le Pen in Frankrijk, iedereen had er wel een paar. Overal waren er wel een paar. En die beginnen nu, die proberen nu, hè, wat niet eenvoudig is, want er zijn heel erg veel verschillen tussen hen. Die proberen nu samen een soort club op te zetten om het Europese podium op te stappen en Europa van binnenuit te veranderen. Dus je kan bijna zeggen dat de met name de rechtse populisten, dat die Europees aan het worden zijn. En die hebben ook een heel Europees discours. En Meloni is natuurlijk ook niet achterlijk. En die ziet ook, als wij nu ons tegen de NAVO gaan verzetten en Rusland gaan steunen. En als wij als we ons ook blijven tieren over de euro, dan worden wij gemarginaliseerd in Europa. Want de hazen lopen nu even heel anders. Ja. Hè? Europeanen willen een nest. Ja. Het is niet alleen maar meer een markt. Europa moet ons beschermen. Ja. En dat is ook de vraag. Ook de regeringen willen dat dat gebeurt. Maar burgers willen het en de regeringen ook. En Meloni, die ziet dat dat een enorme, hè, in het licht van Poetin en Erdogan en al die anderen, dat de beweging nu zo is. Protectie bieden. En zij sluit zich daarbij aan. En dat is natuurlijk iets. Het is heel interessant dat zij met pro-NAVO, pro-euro opstelling alle stemmen heeft gekregen die vroeger, of een heel groot deel van de stemmen heeft gekregen, die vroeger naar Salvini en Berlusconi gingen, die tegen de NAVO en tegen de euro zijn.
Dus zij zijn ook pro-Putin.
Dat zegt iets. Ja. Het zegt ook iets over de Italianen. Zij heeft dat dus heel erg goed aangevoeld. En dit is, denk ik, je ziet ook Marine Le Pen, hè, die wilde vroeger ook uit de euro en dat deugde allemaal niet. Nou, daar is ze van teruggekomen. De FPÖ in Oostenrijk doet dat ook. Hè. Die hebben een tijdje hebben ze ook nog genoten van de pandemie. Want dan konden ze anti-vax worden en anti-dit en anti-dat. Maar die krabben zich nu ook op hun hoofd.
Maar als zij niet meer het bestaan van Europa betwisten, maar meer de ideologie die er heerst, ja, of de stip op de horizon, waar willen zij dan precies heen met Europa?
Nou, dat is niet duidelijk natuurlijk.
Okay. Ja.
Want het hangt een beetje van je onderwerp af. Maar een heleboel rechtse populisten. Meloni gokt op een soort oer-conservatisme. Familiewaarden, et cetera. Maar dan moet je bijvoorbeeld bij Le Pen niet mee aankomen. Ja. Meloni heeft een hele harde opstelling tegen LGBT, et cetera. Ik voorspel dat ze dat niet heel lang kan volhouden, want de bevolking verandert gewoon zo snel, ook in Italië. Ja. Dat weet iedereen. Dat is toch een achterhoedegevecht. En dat is het ook in Hongarije en dat is het ook in Polen. Maar bijvoorbeeld Polen is heel erg anti-Russisch en pro-NAVO. Nou, Hongarije is weer pro-Russisch en probeert dan ook van twee walletjes te eten. Is dan ook wel voor de NAVO. Maar iedereen heeft dus weer zijn eigen opstelling wat dat betreft. En wat hen nu bindt is een beetje die conservatieve waarde. Als je naar Meloni kijkt, die filmpjes over dus ze heeft heel erg campagne daarop gevoerd ook. Om haar draai, zeg maar, pro-NAVO, pro-euro te maskeren een beetje. En die zei dan van ja, wij zijn bezig familiewaarden af te breken. Wij worden allemaal maar nummers.
Ja.
Het gaat alleen nog om het individu en dan kan het groot kapitaal daarop springen. Nou, dat is puur fascisme natuurlijk.
Ja. Ja. Maar het is ook een beetje die behoefte, en daarom is het botsen natuurlijk een beetje, dat men, vooral Le Pen, maar ook de andere verwante partijen, zich patriotten noemen. Hè? Mm. Patriotisme, dus dat komt opkomen voor de nazistaat. Het idee, en dat verhoudt zich natuurlijk toch heel moeizaam met het idee, de waarden, zeg maar zeggen, die ten grondslag liggen aan Europa. De erfplaats van de verlichting, liberalisme, dat is natuurlijk ook waardoor men van linksuit anti-Europa kan zijn vanwege het neoliberalisme waar men zich toch in de jaren 80-90 aan verslingerd heeft. Dus je ziet dat nationalisme, dat gaat natuurlijk een keer knallen. Men kan niet en heel erg Europees worden en heel nationalistisch. Ja. Of kan het wel?
En het, ik denk dat een van de belangrijke terreinen waar we nu onze gevechten voeren, is precies Europese waarden. En dat was natuurlijk 30 jaar geleden helemaal geen thema.
Hè? Nee, toen zweefde ze een beetje voor dichte
zaken. En dat zweefde. Ja, en daar,
poëzieavondjes, ja.
Ik denk ook dat we na een heleboel crisis, hè, we hebben er een heleboel op rij gehad, niet alleen Europa, maar de rest van de wereld ook. Monetaire crisis, vluchtelingencrisis, pandemie, Brexit ook, heeft toch best pijn gedaan natuurlijk. Dat we ook in een fase zijn gekomen dat wij ook weer moeten benadrukken, zeker ook in het licht van hè, de boze buitenwereld. Van wat is het eigenlijk wat ons bindt? We hebben zo het accent gelegd op alle dingen waar we anders over denken. Hè? Want we rollen altijd vechtend over het kleed en we ruzien altijd. Maar daar is dus Europa voor. Dat is een mechanisme om te zorgen dat we elkaar niet weer overhoop schieten. Maar dat we vechten met woorden. Hè? Want iedereen, de natiestaten, de lidstaten, hebben de macht in Europa. Dus wij vechten, maar dat moeten we dus ook doen. Maar tegenwoordig schieten we met woorden en niet met munitie. En dat lijkt me toch
vooruitgang.
Een enorme vooruitgang, ja.
Als jij nu aan de knoppen zit in Europa, wat is voor jou, zou voor jou de hoogste prioriteit hebben om te gaan fixen? Om waar je de nadruk op zou leggen, wat geregeld moet worden? Ik denk dat ik het al weet. Volgens mij wil je die eis van unanimiteit afschaffen.
Nou, zelfs daarover, het legt Europa plat.
Ja.
Maar op het moment, kijk, we hebben...
Misschien even uitleggen wat het precies is.
Er zijn een aantal terreinen, waaronder de buitenlandse politiek. Waar er eigenlijk geen Europa is. Hè? We coördineren maar wat. Dat is onze buitenlandpolitiek. Als daar besluiten worden genomen, zoals sancties tegen Rusland bijvoorbeeld, dat is nu de hele tijd aan de orde, dan moeten alle lidstaten, dus alle 27 akkoord zijn. Als er eentje dwars ligt, zegt heb ik geen zin in, dan gaat het feest niet door. Dus daarom zie je dus dat Europa bijvoorbeeld mensenrechten schendingen in China
niet kan veroordelen.
Niet als EU kan veroordelen, maar dan omdat Hongarije dat dus, die ligt altijd dwars. En dat gaat aan de lopende band, gaat dat zo. Dus dan zie je, een verklaring wordt er dan uitgebracht namens 26 EU-lidstaten. Dat je echt denkt, het is echt gênant voor woorden.
Ja.
Dus je zou eigenlijk daar meerderheidsbesluitvorming van moeten maken. Want dan moet je dus, als je een besluit wil blokkeren, moet je dus met een groepje landen komen. En dan moet je gewoon met goede argumenten komen. Hè, zo gaat het bijvoorbeeld op het gebied van handel, op het gebied van landbouw. Dat zijn precies de gebieden waar Europa machtig is in de wereld. Hè? Al heel lang en dat blijft ook zo. Tegelijkertijd, als je het op die vlakken doet, dan voelen lidstaten zich overruled. En dan komen we terug bij Habsburg.
Ja, en dat kan ook weer een gevaar zijn.
Dat kan een gevaar zijn.
En zeker met buitenlandpolitiek.
En ik heb ook een voorbeeld van hoe het een gevaar kan zijn. Omdat Europa dus nu heel erg bezig is, nogmaals op verzoek van de lidstaten, maar met dingen die burgers heel erg raken. Zoals veiligheid bijvoorbeeld. Als je daar landen overruled, of migratie. We hebben met migratie op een gegeven moment, een paar jaar geleden. Ik was er eerst heel erg voor, maar daar ben ik toch op teruggekomen. We hebben op een gegeven moment besloten, na 2015, 15. Toen liepen dus meer dan 1 miljoen mensen Europa binnen.
Ja.
Om te beginnen een heleboel een heleboel vluchtelingen, echte oorlogsvluchtelingen uit Syrië. Een aantal landen in Midden-Europa hebben geweigerd om die op te nemen. En dat werd dus zo pijnlijk en vervelend ook, dat we toen hebben besloten, met een meerderheidsbesluitvorming was dat, om een distributiesysteem op te zetten. Waar ook die onwillige landen in betrokken werden. Een verdeelsleutel. Dat is hun door de strot gedrukt. En ik vond dat destijds een goed idee. Want ik dacht, nou dat zal je leren, weet je. Wees eens een beetje solidair, et cetera. Ja. Maar dat is dus heel erg tegen ons gaan werken. Dat waren de Visegrádlanden. Hè?
Ja.
Dat was Polen, dat was Hongarije, dat was Tsjechië, dat was Slowakije. En sommige anderen sloten zich daar nog bij aan ook. En die hebben gewoon alles gesaboteerd. Het heeft denk ik heel erg hun gevoel versterkt van in dit Europa hebben alleen de West-Europeanen het voor het zeggen. Ze kijken op ons neer. Dat heeft denk ik heel erg bijgedragen tot een kloof in Europa. En nou zeg ik niet, soms is het dat waard, hè? Maar ik weet niet of het dit zozeer waard was. Ik denk dat we, als we het op een andere manier hadden aangepakt, dat we misschien verder waren gekomen.
Iets toegevelijker bedoel je?
Iets toegevelijker, iets meer. Ja, ik weet
iets
ook niet
Habsburg.
Hoe je dat.
Iets meer
Habsburgs. Iets meer
fors.
Iets meer masseren, iets meer met geld, weet je. Dan krijg je misschien nog dit fondsje en dan kunnen we die centra voor jou betalen. Of dan weet iets anders wat jullie graag willen. Zo gaat het altijd in Europa. Misschien hadden we er. Want dit raakte dus echt. En dit raakte voor hen. Kijk, West-Europa is opgezet door landen. Die koloniale landen waren, behalve Luxemburg. Maar alle andere 5 van de 6 oprichtende, stichtende landen... Ja. waren oude koloniale landen. Hè? Die gewend waren, ik zeg niet dat we er goed in waren... laat staan dat we er goed in zijn... maar we waren er toch gewend aan om met minderheden om te gaan... om met mensen om te gaan die anders waren dan wij... en om te proberen om daar met z'n allen iets van te maken. Lukt allemaal nooit heel goed, dat zien we nog steeds vandaag... maar het besef is daar. Midden-Europa, dus een heleboel landen die daar in 2004 bij zijn gekomen... zijn etnisch homogene landen geweest, decennia lang... Sinds het uiteenspatten van het Habsburgse Rijk in 1918 zijn daar heel miljoenen mensen vermoord, maar ook andere landen over de grenzen geduwd, et cetera. Dat zijn etnisch redelijk homogene landen geweest.
Ja,
heel veel.
Gezuiverd kun je bijna
en
zeggen.
Dus zijn zij helemaal niet. En die lopen nu ook nog leeg. Huh?
Ja.
Want er is een enorme emigratie uit die landen naar West-Europa en andere werelddelen. Mensen krijgen bijna geen kinderen meer. Dus die zijn. Totaal in paniek als het gaat om migranten. Want die zien dan moslims komen, mensen uit het Midden-Oosten of uit Afrika of verder uit Azië. En die zijn gewoon panisch. En ik zeg niet dat ze gelijk hebben. Ik zeg wel dat dit iets heel fundamenteels is voor hen. Omdat zij dus die ervaring van dat ook weer doormodderen. Wat wij doen in Frankrijk en in Nederland en in België met onze migratieproblemen. Zij kennen dat gewoon niet. En voor hen is dat. Dus wij zijn daar met onze grote laarzen.
Ja.
En we hebben wel gelijk, want dat vind ik wel.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik dat we daar ietsje. Dat we ze wat meer tijd hadden moeten geven. En dat we dan misschien dat ook. In ons voordeel had kunnen werken. Dus daar zie je dat het misschien op papier een goed voorbeeld is... om die unanimiteit eens een keer uit het raam te gooien. Maar dat je daar toch in een Europa waarin je met 27 landen verder moet... en wat nogmaals steeds crucialere beslissingen moet nemen... waarin het dus telt dat iedereen bij de les blijft... is het misschien toch niet zo'n goed idee.
Maar het zal ook weer lastig blijven. Want zo'n houding roept natuurlijk weer weerstand op in een aantal westerse landen. En ook bijvoorbeeld bij mij. Dat je denkt, ja, maar inderdaad... laat die Hongaren ook eens verantwoordelijkheid nemen. Of waarom zouden we dat etnonationalisme gaan stimuleren?
Faciliteren, ja.
Absoluut, maar daar heb je ook helemaal gelijk.
Dus die spanning
in.
Zal blijven.
De vraag is alleen, hoe pak je het aan? We kunnen die landen niet, hè, dat hoor je dan hier ook nog wel eens, donder die Hongaren toch uit de EU. Ja, dat kan niet, daar hebben wij de middelen niet voor. Dat willen de Hongaren dus zelf ook niet, want Orbán, he's doing well. Ja. En hij wil er helemaal niet uit. Hij wil ons gewoon leegmelken, dat is wat hij wil. Ja. Hij wil profiteren, hij wil van 2 walletjes eten. Dus hoe kunnen we met die man omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij vooruit kunnen? Kijk, Orbán, het goede... Op dit moment staat hij redelijk geïsoleerd in Europa. Zelfs met de Polen kan hij eigenlijk niet meer door één deur. En dat Visegrad is helemaal kapot gevallen dankzij de oorlog, dankzij Poetin eigenlijk. Thank you, Mr. Poetin. Hongarije is een klein land. Dus als hij geïsoleerd kan blijven staan, dan komen we waarschijnlijk verder... Door gewoon een beetje te negeren. Door een beetje. En dan zeggen natuurlijk de scherpslijpers. Ja, maar de Europese regels. En die hebben dus het grootste gelijk van de wereld. Maar ik denk dat we daar langzamerhand. We draaien heel langzamerhand de duimschroeven aan. En dat doen we met financiële middelen. Er komt binnenkort weer een deadline aan. En ik zie echt aankomen dat als hij met de kont tegen de krip blijft gaan, dat hij gewoon een groot deel van zijn Europese fondsen verliest. Ja. 70% van alle openbare investeringen in Hongarije komen via de EU. Dus dat gaat hem ongenadig raken.
En dat is effectiever dan die grote stok eigenlijk.
Dat is denk ik effectief. En met name ook dat belerende vingertje van wij weten het allemaal zo goed. En kijk eens hoe goed wij wel niet zijn en hoe slecht.
Ja,
dat is hoe ze het daar waarnemen. En dat is misschien een gekleurde waarneming. Maar zo zien ze het en daar gedragen ze zich naar.
Lijkt me een mooi voorbeeld om mee af te sluiten. Dankjewel, Carolien.
Dankjewel.
Dit was Heine en van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutem in de NRC Audio app.